Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Convoy gereed. We vragen toestemming om het borstkanaal in te gaan.
Drie ladingen met voorraden. Mooi zo. Doe de sluisdeuren maar open.
Kijk, ze gaan het borstkanaal binnenvaren. Het grootste vat van het lymfestelsel. Stroomafwaarts wordt alles in het bloed gestort om ten dienste te worden gesteld van het hele lichaam.
Ja, je hoorde hier een klein stukje uit de animatieserie Er was eens het leven uit de jaren 80. Dat was een educatieve kinderserie waarin iedere keer weer een ander deel van het menselijk lichaam werd uitgelegd. En dan gingen er kleine mensjes, ging het lichaam in en je kreeg het beeld van het menselijk lichaam als een grote fabriek waar van alles in gebeurde. Ik was er vroeger wel fan van. En deze aflevering, het stukje wat je hier hoorde, dat ging over het lymfestelsel. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben in Onbehaarde Apen. Want het lymfestelsel kreeg dan wel een aflevering in deze leuke animatieserie, maar het is toch een van de meest onbekende systemen in het menselijk lichaam. Je hebt er meer van dan bloed van lymfe. 8 liter leerde ik onlangs. En toch heb ik het er bijna nooit over. En ook in de wetenschap zou je kunnen zeggen, wordt de lymfe vaak genegeerd. We leren pas langzaam te begrijpen wat het is en hoe we het kunnen verbeteren of repareren. Daarom vandaag de vraag, wat zijn lymfe, wat kan er misgaan en hoe kan het lymfe ons helpen om ons gezond te houden? Daarom is aangeschoven om hierover te praten Gemma Venhuizen.
Hey, ja, ik vroeg me af, hoeveel bloed hebben we dan ook alweer? 5 liter?
Ja, dat verschilt een beetje van persoon tot persoon, maar 4 à 6 liter wordt vaak gezegd.
Oh,
ja.
Dus die 8 liter is wel echt fors meer.
Ja. Wij zijn ongeveer van dezelfde jaargang. Keek jij ook naar Er was eens het leven vroeger?
Ik keek er wel naar, maar ik hield gewoon meer van dieren dan van mensen in die tijd. Nou ja, misschien ben ik daarom ook biologie... Ja, jij bent ook biologie-redacteur geweest. Dus. Ik keek er wel naar, maar ja, er zaten voor mij te weinig dieren in. Ja. Ik vond, weet ik veel, wakku wakku of nieuws uit de natuur leuker.
Ja, dat is ongeveer dezelfde periode in elk geval. En ook... aangeschoven is Sander Voormolen, medisch redacteur.
Hallo.
Dan ligt Er was in zijn leven, die serie, wat meer in jouw terrein over het menselijk lichaam.
Ja, ik heb die serie nooit gezien.
Jij bent te oud.
Ja, ik ben te oud waarschijnlijk. Maar als ik ernaar kijk, dan denk ik het is wel heel erg vereenvoudigd. Maar goed, dat is mijn kritische brein die daar zo naar kijkt. Ja,
ja, maar het leuke ook in het fragment dat je hoorde is dat het wel duidelijk is ze zijn heel erg bezig met die lymfe als een transportsysteem. En er worden allemaal voedingsstoffen worden er echt letterlijk gedragen van de ene plek naar de andere in het lichaam. Maar dat was toen en dat is wat het lymfestelsel doet. Kan ik gewoon als mens zeg maar het lymfestelsel van kennen als ik van dag tot dag me voortbeweeg in deze wereld?
Als je bijvoorbeeld wel eens een keelontsteking hebt gehad, dan voel je die lymfeklieren in je hals en die zwellen dan op en dat is een reactie op de infectie. Dan gaan daar de witte bloedcellen worden daar vermeerderd en die ruimen de infectie op. Of als je wel eens een schaafwondje hebt gehad, dan komt daar wat vocht uit. En dat is wondvocht en dat is eigenlijk hetzelfde als de lymfe. Maar tegelijkertijd is lymfe nog veel meer. Maar dat gaan we zo meteen allemaal
maar
uitleggen.
Maar dan is dat doorzichtige vocht wat uit het wondje komt.
Ja,
dat,
ja.
En jij hebt het over keelontsteking. Bij ons op de middelbare school was het echt een soort angst die rondging voor Pfeiffer. En iedereen zei ja, als je opgezette lymfeklieren in je hals hebt, dan heb je Pfeiffer. Dus dat was een soort ding.
Het kan door heel veel dingen
angst
komen.
Voor de lymfe destijds.
Ja. Maar wat je dan eigenlijk voelt is ze heten dan opgezet. Maar dan dat is eigenlijk een teken dat er veel gaande is in de lymfe op dat moment.
Ja, want de lymfe is ook heel rijk aan witte bloedcellen. De lymfocyten, die heet ook niet voor niks zo. En die witte bloedcellen die helpen bacteriën en andere infecties te bestrijden.
Ja, en dat woord lymfe, een van de redenen waarom het lymfestelsel misschien minder bekend is dan gewoon bloed, is om vanwege dat woord lymfe. En wat betekent dat en waar komt het vandaan?
Ja, het komt eigenlijk uit het Latijn. Lympha betekent water. En het is dus zoals we net al hoorden waterig. Als je het ziet, als je een wondje hebt, een schaafwondje, dan komt daar dat heldere vocht uit.
Dus eigenlijk heel simpel. Het is doorzichtig, het is een beetje waterig en dat is waar de naam vandaan komt.
Ja. Het lijkt ook op nymf.
Ja.
Ook met Y-M-F.
Ja, dat heeft dezelfde stam, geloof ik, inderdaad.
Ja, dus misschien heten de waternimfen wel limfen.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ja.
En het bloed, zei ik al, dat kent iedereen. Weet je, je ziet de aderen ook lopen door je
ja,
huid.
Ja, we hebben grote bloedvaten, maar die lymfevaten die zijn heel klein. Dus wat je wel voelt zijn die lymfeknopen, want klieren mogen we het eigenlijk niet noemen.
Het is al twee keer gezegd deze aflevering.
Ja,
waarom mogen we geen klieren zeggen dan?
Nou, een klier produceert iets en daar komt een stof uit vrij. Of dat is een actieve beweging. Maar
zoals je alvleesklier, die scheidt echt stoffen af voor je lichaam, een soort hormonen.
Precies, ja, insuline en dergelijke. Ja.
En maar, de lymfe is passief, de lymfeknoop.
Nou, lymfe is meer een soort huisje waar de witte bloedcellen in zitten. Dus daarom zeg je lymfeknoop.
Een huisje of een rivier?
Nou, het stroomt er doorheen. En die lymfecellen, die lymfocyten liggen daar te wachten. En die controleren eigenlijk alles wat er langskomt. En zodra er dus een alarmsignaal is, dus er komt een vreemd partikel voorbij of een bacterie zelfs, dan wordt een groot alarm geslagen en dan grijpen ze in.
De uitsmijters.
Ja, en bijvoorbeeld als ze dus een vreemde bacterie zien, dan vallen ze die aan. Maar wat ze ook doen is, ze hangen er ook nog een labeltje aan, waardoor andere immuuncellen ze ook gaan herkennen als lichaamsvreemd. En dat heet een opsonisatie.
En als je me eventjes ons mee kan nemen in het lymfestelsel, net zoals je in die leuke animatieserie zegt, echt het lichaam indook. Moet ik me ook echt een netwerk voorstellen? Ja. Is het echt een met vertakkingen en routes die je kunt volgen?
Eigenlijk alle weefsels in je lichaam worden dus daar door de bloeddruk treedt daar vocht naar buiten. En dat wordt weer afgevoerd via de lymfe. En dat is dan een van de functies van lymfe. En dat gaat dan allemaal weer richting de buikholte. Soms ook via de lymfeknopen stroomt het weer over in het bloed, zodat het gerecycled wordt, het vocht. Maar dan zijn er ook nog twee andere hoofdstromen in de lymfe. En eentje komt uit de darmen. Daar worden vetten opgenomen uit de darm en die worden via de lymfe voor een deel getransporteerd weer terug het lichaam in. De andere stroom komt uit de lever en daar worden heel veel eiwitten aangemaakt en die komen ook uiteindelijk weer in het bloed.
Ja, dus dat beeld van een vat waar eigenlijk dus die witte bloedcellen in zitten, waar voedingsstoffen in zitten. Dat kun je ook zo echt wel zo'n beetje voorzien als een soort transportsysteem.
Ja, er zit een grote buis. Ze noemden dat hier het grote lymfekanaal. Wij noemen dat het borstvat. Dat stroomt van je buikholte achterlangs je ruggenwervel omhoog. En dan ergens onder het sleutelbeen, meestal aan de linkerkant, daar stroomt het weer terug in een bloedvat.
Ja, en dat zijn je hebt het ook over die buikholte gehad. Er zijn een soort grote knooppunten eigenlijk in het lymfevatstelsel. Ja. Net zoals je de aorta een belangrijke plek is voor het bloedvatenstelsel, heb je dat ook voor de lymfe eigenlijk.
Ja, achter in die buikholte zit een grote verzamelruimte. Dat noemen ze de gilus cisterni. En dat is dus waar alle lymfe instroomt. En dan vervolgens gaat dat via die buis omhoog.
Ik zit toch de hele tijd een soort metafoor met een wegensysteem of een waterwegensysteem.
Ja, alleen.
En dan zou dat lymfekanaal echt de hoofdstroom zijn.
Ja, dat is dan zeg maar de snelweg. Maar je hebt dus ook allemaal B-wegen eromheen en zelfs kleine landweggetjes.
En dan de knooppunten, dat zijn zoals knooppunt Hoevelaken, heb je dan ook de lymfeknopen eigenlijk.
Ja, maar dat zijn dan wel kleine kruispuntjes. Maar de hoofdweg is dus echt in de buikholte. Maar het lymfesysteem zit niet helemaal dicht. Dus je kunt op een heleboel wegen kun je naar buiten. zeg maar, terug naar het bloed. Ja.
En is het zo, want in het bloed heb je het hart als aanjager en die houdt de bloeddruk op peil en die zorgt ervoor dat die stromen één richting op gaan. We hebben geen hart voor het lymfestelsel.
Nee, niet echt. Nee, het lymfestelsel heeft heel veel kleppen en die voorkomen dat het terug kan stromen. Dus daardoor gaat het al één kant op. Verder zijn er aanwijzingen dat het lymfestelsel ook wat spieren eromheen heeft. Dat is bij cavia's gezien. Bij mensen is dat geloof ik nog niet ontdekt. Maar kun je nagaan hoe weinig we eigenlijk van het lymfevatstelsel weten. Maar goed, dat kan dus ook samentrekken en het dan verder transporteren. Maar wat je zelf misschien ook weet is als je heel weinig beweegt, dat je dan dikke opgezette benen krijgt. Vooral bijvoorbeeld als je heel lang moet vliegen.
Ja, je wordt dat voor gewaarschuwd.
Precies.
Steunkousen dragen wordt er dan bij gezet.
Ja, en dat is allemaal lymfevocht.
Dan hoopt zich lymfevocht op. En door gewoon de spierbeweging masseer je dat er als het ware weer uit.
Maar ze zeggen dan altijd je moet oppassen voor trombose. Maar dat zijn juist weer samenklonteringen in het bloed.
Maar lymfe en bloed, dat zijn wel corresponderende vaten. Want,
letterlijk eigenlijk.
Ja, letterlijk. Ja. Want bloed brengt het vocht dus in het weefsel en het lymfe voert het af. Maar als die stroom stagneert, dan stagneert alles een beetje.
Ja. Ja. En als ik aan bloed denk, ik bedoel, in bloed worden ook voedingsstoffen getransporteerd en er zitten ook witte bloedcellen in. Maar van bloed denk ik dan, de primaire functie is het leveren van zuurstof van allerlei organen. In de lymfe klinkt heel vergelijkbaar, er zitten ook witte bloedcellen in, er worden ook voedingsstoffen in getransporteerd. Maar kun je dan zeggen, de primaire functie van lymfe is de vochthuishouding regelen in het lichaam?
Ja, dat is één van de functies, maar ook het transporteren van dus, de lymfocyten. Er zitten soms hormonen die normaal via het bloed gaan, die zitten ook in de lymfevaten. En die hebben daar een soort reservoirfunctie. Dus het bloed gaat heel snel, lymfe stroomt veel langzamer. En dus heb je een andere soort verdeling van voedingsstoffen en hormonen.
Ja. En het komt, want dat herinner ik me ook altijd van biologieboeken vroeger en van die series van als je nou een kaart zou maken van alleen het lymfevatstelsel, dan zou je echt de omtrek van een mens nog daarin herkennen. Want, want het komt overal, het zit tot in de kleinste vaatjes, komt het overal terecht.
Precies, ja.
Nou ja, zo beeld ik me nu in, weet je, ik zie het nu een beetje voor me, maar hoe doe je dat als je het lymfestelsel in kaart wil brengen of je wil het laten zien of kijken hoe het stroomt? Wat kan een onderzoeker dan doen?
Nou ja, als eerste heb je natuurlijk de lymfeknopen. Die kun je heel duidelijk voelen en zien.
Waar zitten die nog meer behalve in je hals?
Die zitten in je oksels, in je lies en in je knieholtes. Eigenlijk overal in je lichaam. Ik heb het even opgezocht. We hebben wel 600 lymfeknopen. Dus dat is echt heel veel. De meeste handboeken die nu het lymfestelsel laten zien, die beschrijven één model, namelijk één groot vat dat omhoog loopt en dan achter het linker sleutelbeen uitmondt in het bloedvat. Maar eigenlijk al in 1915 was er een Amerikaanse onderzoeker, die had een heleboel mensen bekeken na hun dood. Hè? Dus,
autopsie moet ik dan aan denken.
Autopsie. En die had gezien dat er een enorme variatie is. Sommige mensen hebben twee buizen die ook aan twee kanten in het bloedvat terugstromen. Soms maar één keer, heel kronkelig of zonder uitgang.
Dat is best bizar, want als je naar heel veel andere onderdelen van je lichaam kijkt, zijn ze toch min of meer vergelijkbaar wel.
Ja,
met bloedvaten zit er natuurlijk ook wel een beetje verschil in tussen mensen met leg maar eens een paar polsen naast elkaar. Dus wat er dan precies groeit, kan ook wel verschillen.
Ja, dat klopt, ja. Ja, en die kennis, die hadden we dus al, maar die is eigenlijk helemaal in de vergetelheid geraakt. Want niemand had daar ooit mee te maken, dus er werd gewoon één standaard figuur getekend. En dat bleek dus niet echt te kloppen met de werkelijkheid.
Dus de lymfe werd een beetje genegeerd door de wetenschap, zou je kunnen zeggen.
Precies. En een ander voorbeeld, in 1890 1969, als ik het goed heb, was er al een Duitse onderzoeker die heeft gezien dat de hersenvocht werd afgevoerd via de lymfe. Dat deed hij dus door dieren het bloed eruit te laten lopen en dan vervolgens kleurstoffen in hun hersenen te spuiten. En toen zag hij dat het via de lymfe eruit kwam.
Het ging steeds ergens heen, die kleurstof.
Ja, precies.
Een beetje een gruwelijk experiment, maar wel, wel inzichtelijk hoe die vloeistoffen lopen in het lichaam.
Precies, ja. Maar die kennis is dus helemaal weg. Want iedereen zegt, dat hersenvocht komt via het bloed terug naar de mens. Of naar het lichaam. Maar daar is geen enkel bewijs voor.
Hoe zit het met contrastvloeistof, vraag ik me dan ook af. Als je dat gewoon wel eens ingespoten krijgt. Dat gaat via het bloedvaten, toch?
Ja, of ook via de lymfe. Want juist die vreemde, lichaamsvreemde partikeltjes, die worden ook allemaal via de lymfe afgevoerd. Dus bijvoorbeeld als je een tatoeage neemt, dan zitten de inkt van de tatoeage kun je terugvinden in de lymfeknopen.
Oh.
Er wordt een deel wordt daar naartoe getransporteerd.
Ja.
Het is ook een beetje een opruimsysteem, als ik het
zeker.
Een beetje samen mag vatten.
Ja.
En dat was dus anatomisch onderzoek en vrij fundamenteel onderzoek in het begin van de 20e eeuw, zeg maar, rond die tijd.
Ja.
En is het daarna stil komen te liggen? Of zijn er lymfeonderzoekers die nu de toorts weer overnemen?
Ja, er is een Amerikaanse wetenschapper, of eigenlijk hij is Israëliër en in Moskou opgeleid. Maar hij werkt nu in Philadelphia en hij heet Maxim Itkin. En hij heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee hij het lymfevatstelsel per patiënt in beeld kan brengen.
Oké, we kunnen even naar hem luisteren. Zijn Engels is niet perfect, dus luister goed mee. Maar hij legt het simpel uit.
It's a very simple technique, technically. We usually take an ultrasound probe, put it in the groin. We can see a big lymph node. Put a tiny, tiny lymph needle. In adult, we actually do it even without local anesthesia. The needle is so small. And then inject dye. And then we got this beautiful picture of lymphatic vessels within minutes.
Ja, wat beschrijft Itkin hier, Sander?
Ja, hij doet het wel voorkomen alsof het heel simpel is, maar dat is het natuurlijk niet. Want dat lymfestelsel is dus heel klein en fragiel en met allemaal hele dunne buisjes. Dus de enige manier om daar in te komen is dus via zo'n lymfeknoop. En dan neemt hij zo'n lymfeknoop in de lies en daar zet hij een heel klein naaldje in. En dan spuit hij daar wat contrastvloeistof in. En dat wordt door de lymfestroom meegenomen in het grote vat in de buikholte. En daar kun je dus heel goed zien wat er daarna mee gebeurt.
Een beetje vergelijkbaar met wat er in 1869 gebeurde met die konijnen. Dat je kleurstof inbrengt en ziet waar het heen gaat. Maar dan nu veel verfijnder en preciezer.
Ja.
Ja, als ik dan hoor dat die Itkin een heel fijn naaldje en heel precies zo'n lymfeknoop moet aanprikken. Is dat dan, ik zat ineens te denken, is dat dan ook een van de redenen dat het onderzoek aan lymfe zoveel moeilijker is dan aan het bloed eigenlijk? Want het bloed, die aderen vind je heel makkelijk te lopen. Daar kun je makkelijk wat van afnemen en onderzoeken.
Ja.
Dat ligt dus wel anders bij lymfe.
Ja, zeker. En hij kan dus ook nog niet het hele lymfestelsel in kaart brengen. Maar wel een klein stukje en het belangrijkste stuk eigenlijk in de borstholte.
Ja, maar waarom zou je dat willen? Waarom zou je een lymfefoto willen nemen van een persoon?
Nou, het mooie van deze techniek is dat het dus een dynamische techniek is. Dus je ziet dus de vloeistof door de lymfe gaan. En dan zie je bijvoorbeeld ook als er een lek zit ergens. En dat is heel belangrijk, want sommige mensen hebben dus lekkende lymfevaten. En in de buikholte of de borstholte is dat echt levensgevaarlijk. Want dan blaas je letterlijk op door je eigen lymfestroom.
En nu moet je even toch, ik stel me even voor, het lymfevatstelsel is ergens lek. Wat gebeurt er daarvan? Wat merk je daarvan?
Nou, dan stroom je dus letterlijk vol met je eigen lymfe. Dat kan dus heel vervelend zijn, omdat bijvoorbeeld als dat in de borstholte gebeurt, dan worden je longen gewoon helemaal opzij gedrukt. Dat kan aan één kant zijn, maar ook aan twee kanten. En ja, dan komt de ademhaling in problemen. Hetzelfde kan met het hart gebeuren. En ook in je buik, daar zit ook een holte. Daar kan je natuurlijk ook helemaal opgeblazen van raken.
En hoe ontstaat zo'n lek dan? Want...
Ja, dat kan dus op verschillende manieren. Het kan gewoon aanleg zijn. Als je slechte lymfevaten hebt doordat je zo geboren bent, dan kan dat gewoon misgaan. En dan gaat dat spontaan lekken. En het kan ook zo zijn dat je een operatie hebt gehad, waardoor dus per ongeluk een lymfevat is aangesneden. En repareert dat niet genoeg en dan heb je een probleem.
Dat heeft dus niks te maken, want in het begin zei je ook van het lymfestelsel heeft een soort losse uiteinden of zo. Doodlopende wegen, zeg maar. Ja. Maar daar heeft dit niks mee te maken.
Nee, want dit is zo'n groot lek dat kan dan niet weg op een goede manier.
En hoeveel patiënten in Nederland hebben last van hun lymfe, om het zo maar te zeggen? Zijn daar cijfers van?
Daar zijn niet echt cijfers van, omdat het een heel breed scala aan verschillende patiënten zijn. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een hartafwijking hebt en door die wisseling in de bloeddruk krijg je ook problemen met je lymfestelsel. En dan kan je dus ook zo'n lekkage oplopen. Dus het is heel verschillend. Hoeveel patiënten, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen.
Ja, ja. En je zou eigenlijk, het komt dus bij verschillende mensen voor. Mensen die er al heel erg last van hebben, omdat het is aangeboren. Mensen die er last van krijgen door een operatie.
Ja.
Maar tot nu toe was het dus nog niet echt mogelijk om er goed naar te kijken, naar dat lymfestelsel.
Ja, en het was ook maar in beperkte mate mogelijk om daar iets aan te doen. Wat doe je met iemand die dus zo'n opbouw van lymfe heeft in zijn borstholte? Wat ze dan deden was een drainage aanleggen, maar dan raak je al je lymfe kwijt.
Ja, en dan ben je weer allemaal waardevolle stoffen.
Je voedingsstoffen raak je kwijt, maar ook je witte bloedcellen. Het is echt een waardevol levensvocht wat je dan verliest.
En bij drainage moet ik me echt voorstellen dat je een soort kraantje aansluit op de plek waar te veel lymfe zit en waardoor je het leeg kan laten lopen. Of...
Een slangetje. Ja. En dat is niet weinig hoor wat daaruit komt, want het kan wel 1,5 liter per dag zijn.
Wat dan afgetapt moet worden.
Ja.
En je zei net al, of Gemma zei het al, daarmee raak je ook veel waardevolle stoffen kwijt.
Ja. Ja, dus dat maakt het ook nog extra levensbedreigend.
En je kunt geen lymfetransfusie krijgen dan? Dat je...
Ja, je zou het dus weer op een bepaalde manier in het weefsel kunnen terug-injecteren. Maar dat.
Want die 8 liter, ik bedoel, hoe vul je dat überhaupt aan als je 1,5 per dag kwijtraakt?
Ja, dan moet je veel drinken en veel eten.
Ja, en drainage is dus een van de manieren waarop die mensen tot nu toe werden geholpen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien in de borst nog wel gaat, maar dat dat bij sommige plekken heel erg lastig is om te doen.
Ja, wat ook kan helpen is een dieet. Dat klinkt misschien heel gek, maar als je dus heel weinig vet in je eten hebt, dan is die lymfestroom ook veel minder. Omdat je dan dus niet die stroom van vet uit de darmen hebt. En dat helpt dus soms, omdat dan de druk in de lymfestelsel minder wordt. En daardoor kan het lek genezen.
Ja.
Ja. Maar de lekkage kan ook in de darm zitten. En dan heb je een heel, heel groot probleem, want dan komen die eiwitten die door de lymfe getransporteerd worden, komen dus direct lekker weg in je darm.
En daar is het lijkt het me moeilijk om schiet je met drainage, schiet je in ieder geval niks op.
Nee, het kan ook zijn dat de lymfekleppen niet meer goed functioneren en dan stroomt de lymfe de verkeerde kant op. Dus in plaats van naar boven, dan gaat het naar beneden.
En wat is daar erg aan? Krijg je dan ook weer van die vliegtuigbenen? Of?
Nou, er zijn bijvoorbeeld patiënten die hebben dus... die krijgen dus dat is die eiwitrijke en vetrijke lymfe, die stroomt naar beneden in hun lies. En die kan daar nergens heen. Dus bij jongetjes komt dat dan in de balzak terecht. En die huid is daar zo dun dat het af en toe open gaat. En dan spuit er inderdaad gewoon de lymfe spuit eruit.
Dan heb je echt een
ja.
Dan komt het in je onderbroek terecht, zeg maar.
Ja, ja. Dus ik heb het verhaal gehoord van een jongetje die op school gepest werd omdat hij zo vaak in zijn broek plaste. Maar daar kon hij dus niks aan doen, want hij had een lymfelekkage.
En ik vroeg me nog af, dus er kan ontzettend veel misgaan met het lymfestelsel. Je zegt al de kleppen, maar ook de het kan lek raken. In het geval van kanker hoor je ook vaak dat via de lymfe migreert, zeg maar, van de ene plek naar de andere kan uitzaaien.
Ja.
Wordt dat ook gezien als een afwijking van het lymfesysteem, of toch vooral als een eigenschap van kanker? Of hoe zit dat precies?
Nou ja, zo'n tumor laat af en toe celletjes los. En die komen dan als eerste in de lymfe, blijkt. Vandaar ook dat vrouwen met borstkanker, uitgezaaide borstkanker, zit dan vaak in de lymfeknopen in de oksel. En die worden dan weggehaald. Maar ja, dat is ook niet echt prettig, want daardoor krijg je dus ook enorme zwelling. Want die afvoer van lymfe, die is dan verstoord.
Ja.
Ja.
En het is vaak zo voorspelbaar toch, dat de oncologen precies weten van... als je deze tumor hebt, dan gaan we die lymfeknopen in de gaten houden. Want die kennen de routekaart een beetje van dat lichaam.
Ja.
En
ja.
Die lymfocyten, dat waren toch een soort poortwachters in de knopen? Die kunnen niet de tumoren dus...
Dat doen ze natuurlijk ook wel. Dat weten we eigenlijk nog niet heel goed. Want misschien ontstaan er wel veel meer tumoren in ons lichaam dan wij weten. Worden die voor die tijd al, voordat ze ontdekt worden, al opgeruimd door het immuunsysteem? Dat zou heel goed kunnen.
Ja. Maar het is in ieder geval wel een strijdplek tussen immuunsysteem en tumorcellen die in de gaten moet worden gehouden.
Ja, ja, zeker.
Oké, nu hebben we beschreven wat er allemaal mis kan gaan in het lymfestelsel. En dat is best veel en de gevolgen kunnen hevig zijn. Maar je zei net al dat die Itkin ook bezig is met manieren om het lymfestelsel weer te repareren of te fixen. En ja. Je bent ook naar Nijmegen gegaan om te zien hoe dat er in de praktijk uitziet.
Ja, ik ben daar op bezoek geweest bij Willemijn Klein. Die is kinderradioloog in het Radboud UMC. En samen met haar collega Leo Schulze-Kool is zij in de leer gegaan bij Max Itkin om die techniek in de vingers te krijgen en ook in Nederland patiënten te kunnen helpen.
We kunnen even luisteren naar Willemijn Klein die uitlegt wat ze dan precies doet met haar patiënten.
Er wordt wat lijm in het vat gestopt, waardoor de wandjes aan elkaar plakken en er geen lek meer kan ontstaan. Of de lek niet meer kan doorcijpelen.
We hebben het hier gewoon over lijm, Sander.
Ja, dat klinkt heel vreemd, ja. Maar ze doen er echt daadwerkelijk lijm in, ja.
Ik heb ook lijm achter mijn tanden met zo'n spalkje. Dus...
Ja, maar dit zit dus in je lijf, hè?
Ja.
Die Max Itkin heeft dus die methode waarmee je het dus in beeld kan brengen. Maar dan moet je daar nog komen. En wat ze dan doen, is dat ze een hele lange naald, die steekt ze echt dwars door je buik heen tot onderin. En daar zit dat grote lymfevat, daar gaan ze in. En daar stoppen ze een mini-katheter in. En daarmee gaan ze op zoek naar dat lek. En als ze daar zijn, dan spuiten ze daar een beetje lijm in.
Maar wat ik me afvraag, als je er lijm in spuit, dicht je dat gat in de wand. Maar raakt niet dat hele kanaal dan ook verstopt? Is dat niet funest voor die hele lymfeomloop?
Ja, ze proberen dat dus zo goed mogelijk op de plek van het lek te zetten. Maar soms is het lek zo groot dat je dus eigenlijk het hele vat wil afsluiten. En dat hebben ze ook al een paar keer gedaan.
En dan gaat het vanzelf via de B-wegen in plaats van de A-wegen.
Ja.
Ja, we kunnen ook nog even luisteren naar Willemijn Klein die vertelt hoeveel mensen ze hier nu mee geholpen heeft. En dat het helaas ook niet altijd goed gaat.
Ja.
Ja, met deze nieuwe techniek hebben we nu ongeveer 30 mensen gescand. Dus die hebben die MR-lymfangiografie gekregen. En ongeveer 20 daarvan waren de plaatjes geschikt voor ons om een interventie te doen. En die hebben we behandeld. De twee ergste daarvan, dat waren babytjes met gylothoraxen. Daar konden we de lymfelekkage niet onder controle krijgen en die zijn overleden. Maar de andere patiënten hebben eigenlijk allemaal baat gehad bij de interventie die gedaan is. En sommige daarvan waren in één keer beter en helemaal tevreden. En anderen hadden nog een tweede behandeling nodig. En een enkele was met de interventies alsnog niet beter en heeft alsnog een nieuwe operatie ondergaan.
Wat is een gylothorax waar ze het over
had? Dat is dus dat die lymfe die uit de darm komt, die heet dus gylus. Want die noemen ze zo omdat die melkachtig eruit ziet. En die stroomt dan in de borstholte, waardoor de longen in het gedrang komen. Dat is de gylothorax.
Hmm.
En deze kinderen waar ze het net over had, die zijn dus geboren met lekke lymfevaten. En dat lek zit niet alleen op één plek, maar dat zit op een heleboel verschillende plekken. En vandaar dat het ook niet gelukt is om deze kinderen te helpen.
En het zijn kinderen die ook niet zou kunnen helpen op een andere manier?
Nee.
Dus dit zijn ook wel de moeilijkste opdrachten voor deze methode.
Precies,
eigenlijk.
Ja.
Om iets mee te doen. Is dit nou een voorbeeld van medische wetenschap die zeg maar bij de techniek begint? Want eigenlijk pas als je kan gaan zien wat er misgaat, kun je nu... Ja. Want deze behandeling klinkt wel meer als echt een behandeling van het probleem. Hè? Dat je het lek probeert te dichten. Terwijl zo'n drainage klinkt meer als... of een dieet, dat klinkt meer als een soort verlichting van de symptomen wel. Maar niet als een echte oplossing. En ik heb hierbij het gevoel, en dat hoor ik graag van jou of het klopt. Maar dat je dus door zo beter te kunnen kijken ook echt... problemen kan oplossen.
Ja, dat klopt. Je kunt natuurlijk nu heel precies zien waar het mis is en daar wat aan doen. De vraag is alleen, deze techniek wordt nu een paar jaar in Nijmegen toegepast. Hè? Anderhalf jaar zijn ze ermee bezig. 20 patiënten. Ze weten eigenlijk nog niet wat er op de lange termijn gaat gebeuren.
Of die lijm bijvoorbeeld het houdt.
Ja, en dat is... voor deze patiënten misschien niet een hele grote zorg. Want ze zeggen van, we hadden toch niks anders. Dit was ons laatste redmiddel.
Ja.
Maar op termijn wil je natuurlijk wel dat goed geregeld is. En dat niet nog een keer misgaat.
Nee, en we staan hier echt helemaal aan het begin, toch? Want Nijmegen is de enige plek in Nederland waar dit nu gebeurt.
Ja, en in Amerika bij Max Aitken gebeurt dat natuurlijk al veel langer. Die is al meer dan 10 jaar bezig met deze techniek. Dus die heeft ook veel meer ervaring en die behandelt ook veel meer soorten patiënten.
En die eerste 10 jaar, die lijkt dus probleemloos te verlopen. In ieder geval blijft die lijm 10 jaar zitten.
Nou, die gegevens heb ik niet. Maar er zijn in ieder geval geen berichten van dat het misgaat.
Nee, en hoe ziet het traject hierna dan eruit? Want je hebt dus, het begint nu, het komt net op gang in Nijmegen. Ze zijn nu een paar jaar mee bezig. Dat gaat nog een tijdje zo door. Maar wat is een beetje het vooruitzicht voor deze techniek en de plek ervan in het medische landschap?
Nou, ik denk dat het is best wel een vrij zeldzame aandoening als je lymfe op die schaal lekt. Maar Willemijn Klein, die zei tegen mij, ze verwacht dat er in Nederland iets van 100 of 200 patiënten zijn die hier baat bij zullen hebben.
Dus in die zin is het wel een bijzondere tak van medische wetenschap, dat je voor een relatief kleine groep wel veel kan betekenen.
Misschien. En heel specialistisch, want dit is ook niet een techniek die je zomaar gaat doen natuurlijk. Dit moet je echt heel goed kunnen voordat je mensen echt beter kunt maken.
Ja.
Ja.
En verwacht je ook nog dat er in de... als je een nieuwe visualisatietechniek hebt en je gaat kijken, dan ga je misschien ook meer dingen zien. Dus ik vroeg me af of er naast de mensen met echt een heel duidelijk defect aan hun lymfe... wat het ook al eventjes over kanker bijvoorbeeld en hoe het uitzaait. Of het zeg maar ook voor of andere toepassingen zijn die misschien voor meer patiënten of mensen interessant kunnen zijn.
Ja, zeker. Want wat bijvoorbeeld ook al bleek, is dat die anatomie van dus hoe het lymfestelsel is gebouwd, dat heel erg verschilt. En dat sommige mensen dus echt een mooie, keurig volgens het handboekje aansluiting op bloedvat hebben. Maar dat anderen geen afvoer lijken te hebben. En dat gaat goed. Die mensen zijn gewoon gezond. Dat is nog wel iets wat verder onderzocht moet worden, hoe dat kan.
Ja, dus dan heb je het echt over fundamenteel een nieuw inzicht in hoe het lymfestelsel werkt.
Ja. Ja, en deze techniek, daarmee kun je dus zeg maar alles in de buikholte volgen. Maar je zou natuurlijk ook willen weten wat er in de darmen bijvoorbeeld gebeurt of in de lever. Dat zijn allemaal dingen die nog in ontwikkeling zijn en waar ze ook mee bezig zijn om dat in kaart te brengen.
En kunnen wij preventief goed ook voor ons lymfe zorgen? Want je had het net wel, hè, als je last hebt van lekkage of zo, kun je een dieet doen. Is het voor ons ook prettig, voor onze lymfe, om niet te vet te eten? Of?
Nee, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat lymfe betreft dan. Ja. Voor de rest van je gezondheid wel.
Ik kan wel raden wat goed is voor je lymfe, namelijk veel bewegen, gezond eten en niet nou, te veel stress.
Ja, maar dan luister vooral nog die podcast van wanneer was het, 2 weken geleden?
Ja, over dieet. En wat ik nog wel wil weten, Sander, is dat voor mij was lymfe eigenlijk iets waar ik niet zoveel meer over heb nagedacht sinds de middelbare school. Heb jij in Nijmegen zeg maar een nieuw respect gekregen voor de lymfe en het hele stelsel eromheen?
Jazeker, want mij is wel duidelijk geworden dat lymfe minstens zo belangrijk is als bloed.
Ja, dus als mensen iets zouden moeten meenemen van deze aflevering, is dat het. Dat lymfe is het onbekende levensvocht.
Lang levende lymfe.
Ja, zo noemden we het in deze wetenschapsbijlage. Je hebt ook een mooi verhaal geschreven over de lymfe dat nog terug te lezen is in de wetenschapsbijlage. We zullen het ook in de show notes erbij zetten.
Ik zei aan het begin wel dat ik vroeger nooit zo'n interesse had voor het menselijk lichaam. Hè, en dat ik die hele serie van Erwassens, dat niet mijn lievelingsserie was. Maar ik moet wel zeggen dat na vandaag, dat ik met nog meer fascinatie nu wel naar ons eigen lichaam kijk. Dat er gewoon zo'n heel schaduwvochtstelsel door ons stroomt, waar je eigenlijk nooit bij stilstaat.
Ja, nou ja, voor iedereen die gefascineerd is geraakt door deze aflevering, zoals Gemma, of voor iedereen die gewoon nostalgisch naar die serie wil kijken, heb ik goed nieuws, want hij staat dus tegenwoordig gewoon weer op Netflix. Dus dat vind ik wel het leuke. Vroeger moest je, geloof ik, Kindernet kijken om hier wat van mee te krijgen. Maar nu kan iedereen gewoon thuis op de bank weer door het lichaam gaan reizen. Net zoals wij in deze aflevering hebben gedaan eigenlijk. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Wij zijn er volgende week gelukkig weer. Sander en Gemma, bedankt dat jullie over lymfe kwamen praten. Micha Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. En die fijne tune die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Tot volgende week.
En jij ook bedankt hoor, Lucas.
Ja, je gaat jezelf niet bedanken. Hey, Lucas hier. We zijn heel erg benieuwd naar wat jij van Onbehaarde Apen vindt. En als je naar nrc.nl/podcastonderzoek gaat, kun je daar een enquête invullen met allerlei vragen. En die informatie kunnen wij gebruiken om Onbehaarde Apen beter te maken. Dus ga naar nrc.nl/podcastonderzoek en vul de enquête in. Dankjewel.